Vanaf vers 25 dan maar, waar Abraham zegt tot de rijke man: kind, gedenk dat gij uw goed ontvangen hebt in uw leven en Lazarus desgelijks het kwade, en nu wordt hij vertroost en gij leidt smarten. En boven dit alles, tussen ons en uw lieden is een grote klove gevestigd, zodat degenen die van hier tot u willen overgaan niet zouden kunnen, nog ook die daar zijn, vandaar tot ons overkomen. En hij zeide: ik bid u dan, vader, dat gij hem zendt tot mijn vaders huis, want ik heb 5 broeders, dat u hun dit betuigen, opdat ook zij niet komen in deze plaats der pijniging. Abraham zeide tot hem: ze hebben Mozes en de profeten, dat zij die horen. En hij zeide: nee, vader Abraham, maar zo iemand van de doden tot hen heen ging, zij zouden zich bekeren. Doch Abraham zeide tot hem: indien zij Mozes en de profeten niet horen, zo zullen zij ook, al waren het dat er iemand uit de doden opstond, zich niet laten gezeggen. En dat was dan het laatste stuk van deze gelijkenis. De vorige keer hebben we ons bezig gehouden, onder andere met het feit dat de doden in het dodenrijk inderdaad ook daar al kennelijk verdeeld zijn in 2 categorieën, namelijk de rechtvaardigen en de onrechtvaardigen, of anders gezegd de gelovigen en ongelovigen. En er wordt hiervan gezegd dat er een kloof is tussen hen beiden. Dat betekent in ieder geval dat ze voor elkaar onbereikbaar zijn. En meer kan ik er ook niet over zeggen. En als u vraagt, moet ik me dat letterlijk voorstellen? Dan zeg ik nee. Want het woord kloof, ook in dit gebruik, zelfs in het Nederlands, heeft maar zelden een letterlijke betekenis. Nou ja, die is er wel, anders kun je geen overdrachtelijke hebben. Maar als wij de term kloof gebruiken, dan gebruiken we maar zelden letterlijk. Of het moet zijn dat we winterhanden hebben of zo, dan kan dat nog maar. Verder komt er toch niet zoveel voor, hè? Nee, als we spreken over een kloof, dan hebben we het in het algemeen over dat er scheiding is. En daar gaat het maar om, dat is ook de betekenis hier. Maar aangezien wij overdrachtelijk toch ook niet weten hoe die scheiding tot stand komt daar beneden en waaruit het dan precies bestaat, kunnen we net zo goed op letterlijk houden. Het maakt namelijk voor ons in dit geval toch niks uit. Het principe is maar dat ze van elkaar gescheiden zijn en maar wel van elkaars bestaan weten en zelfs over elkaar spreken daar. Voor sommigen is dat een hele troost dat je ook in de dood over elkaar kunt spreken. Maar goed, dat even terzijde. Wij hebben daar overigens persoonlijk helemaal niks mee te maken. Laat ik dat altijd weer even zeggen. Er wordt zo gauw misverstaan. Wij als gelovigen van onze dagen komen niet in het dodenrijk terecht. Niet in de schoot Abrahams, niet in het paradijs. Laat staan aan de andere kant van de kloof. Eenvoudig omdat wij reeds bij ons leven door geloof hemelsburgerschap hebben ontvangen. En met Christus gezet zijn in de hemel. Zodat het voor ons helemaal niet aan de orde is. Waar het wel voor aan de orde is, is uiteraard hiervoor deze Lazarus, maar vervolgens natuurlijk voor de Heer Jezus, want over hem spreekt deze Lazarus natuurlijk in de eerste plaats. In deze gelijkenis zegt Lazarus weliswaar niks, maar niettemin is het toch zo dat wij over de Heer Jezus lezen dat hij wel degelijk sprak in het dodenrijk, en dat bevestigt inderdaad dat daar bewustzijn bestaat, of hoe je dat er maar zeggen moet, en dat er tot op zekere hoogte communicatie bestaat. Daar zijn talloze voorbeelden van in de Bijbel, van het principe zelf dat er gesproken wordt in het dodenrijk, maar ik meen dat ik daar vorige keer enige voorbeelden van heb aangehaald. En maar de belangrijkste daarvan zijn uiteraard de vele schriftplaatsen, met name dan in de psalmen, want daar vinden we ze in het bijzonder, waarin de Heer zelf, nou ja, de psalmist, maar dat is altijd de Heer uiteindelijk, waarin de Heer zelf vanuit het dodenrijk bidt om verlossing tot zijn Vader in de hemel. Niet zozeer omdat hij denkt dat hij niet verlost zal worden, maar juist als uitdrukking van geloof en vertrouwen op God, die immers beloofd had hem te zullen verlossen, en in het bijzonder uit de dood. Het mooiste voorbeeld daarvan vind ik altijd die van Jona 2. Ik weet niet of ik dat gezegd heb nog vorige keer, maar ik zoek hem nou maar even op. Jona 2. Niet omdat het een psalm is, natuurlijk, maar het is nog veel sterker, want het blijkt dat we in Jona 2 een gebed hebben van Jona. Maar het hele gebed bestaat uit citaten uit de psalmen. Ik heb de aantekeningen ervan bewust thuis gelaten, want er is haast geen begin en aan. Ik meen dat wel uit 20 verschillende psalmen geciteerd wordt of zo. Maar niettemin zijn citaten uit de psalmen die hier aan elkaar gereigd worden tot één gebed van Jona met ook maar één strekking. Krijg eens het laatste vers van hoofdstuk 1, waar staat: de Heere nu beschikte een grote vis om Jona in te slokken, en Jona was in het ingewand van de vis 3 dagen en 3 nachten. Staat er zo laconiek. Het heeft vele pennen in beweging gebracht, overigens. En ik moet zeggen dat maar zelden begrepen wordt wat er echt aan de hand is. Want wat er gezegd wordt, is dat Jona weliswaar in de vis was. En of het nou kan of niet kan, het staat hier dat het gebeurde, dus kan het. Dat is heel gemakkelijk. En in de tweede plaats moet ik u zeggen dat er nog een misverstand in het spel is. Het misverstand namelijk dat Jona daar in die vis geleefd zou hebben. Want dat is niet waar. Dat klopt namelijk niet. Niet zozeer omdat het hier blijkt, want hier staat gewoon: Jona was in het ingewand van de vis 3 dagen en 3 nachten. En er wordt niet gezegd dat de man overleden was. Maar er wordt wel gezegd dat hij bad tot de Heere zijn God uit het ingewand van de vis. Dat is Jona 2 vers 1. En omdat er dan niet staat dat de man overleden was, en omdat hij bij bewustzijn was en zelfs bad, veronderstelt men dat de man daar in leven gebleven is. Maar daar heb je weer zoiets. Dan lees je zoiets in het Oude Testament, in de geschiedenis zelf, en je trekt daar een conclusie uit, en dan blijkt in de praktijk heel dikwijls dat de conclusie die getrokken wordt verkeerd is, want in het Nieuwe Testament wordt deze geschiedenis aangehaald, en daaruit blijkt heel nadrukkelijk dat Jona wel degelijk overleden was. Dat kan niet missen. Want dat staat in Johannes 12, of in Matthäus 12 bedoel ik, bijvoorbeeld, waar Israël om een teken vraagt en waar de Heer zegt dat aan dit volk geen ander teken gegeven zal worden dan het teken van Jona de profeet. Want gelijk Jona 3 dagen en 3 nachten was in het ingewand van de vis, zo zou de zoon des mensen 3 dagen en 3 nachten zijn in, nou wat staat er precies, in het dood, hè? In het hart der aarde, geloof ik, hè? In het hart binnenste van de aarde. En de uitdrukking hart staat voor binnenste. En het binnenste van de aarde staat hier. Dat wil zeggen, het is onder de aarde. Maar de uitdrukking is gekozen natuurlijk naar analogie van dat van Jona gezegd wordt dat hij was in het binnenste, in het ingewand, zeg maar in het hart, van de vis. En vandaar dat de uitdrukking gelijkluidend is. Maar de betekenis is uiteraard dat de zoon des mensen zou sterven en na 3 dagen zou opstaan. En het teken van Jona was dus het teken dat Jona stierf, maar na 3 dagen inderdaad weer leefde. Want dat is de gedachte, en alleen op die manier wordt het toegepast op de Heer Jezus. Die stierf immers en was 3 dagen en nachten, net zo je het hebben wilt, want daar ga ik nou maar niet op in. Maar die was inderdaad in het dodenrijk. En dus onder de aarde of in het binnenste van de aarde. Dan wel aardbodem. Want dat is de gedachte. En de opstanding van Jona. En God, hij was toch niet de enige in het Oude Testament die uit de dood opstond. In oud-testamentische tijd. Zo bijzonder was het nou ook weer niet. Ja, het is bijzonder, maar hij was niet de enige. Er waren er meer in oud-testamentische tijd die stierven en weer leefden. Dus waarom zou dat bij Jona niet zo geweest zijn? Bovendien blijkt het uit wat Jona verder zegt, hè, als hij bidt vanuit het ingewand van de vis, zeg dus maar vanuit het dodenrijk. Nou ja, dat hoef ik niet te zeggen, dat zegt hij zelf. Namelijk in vers 2 van Jona 2. Hij zeide: ik riep uit mijn benauwdheid tot de Heere. En hij antwoordde mij: uit de buik van Sheol. Vertaald met graf, helaas. Het is een begrijpelijke vertaling overigens. Maar er staat echt: uit het binnenste van het dodenrijk schreeuwde ik en gij hoorde mijn stem. Zodat we zeker weten dat Jona dood was. Dat was ook wel te verwachten, uiteraard. Vers 3: want gij had mij geworpen in de diepte, in het hart der zeeën. Dat wil zeggen onder de zeeën, uiteraard. En de stroom omving mij, al uw baren, namelijk uw golven, gingen over mij heen. En ik zeide: ik ben uitgestoten van voor uw ogen, nochtans zal ik de tempel uw heiligheid weder aanschouwen. Het moet duidelijk zijn dat deze woorden van Jona in de praktijk de woorden zijn van de Heer Jezus. Dat is de enige goede verklaring. Het is zelfs de enige manier om het hoofdstuk een beetje zinnig te lezen. Om er bij niet aan Jona te denken, want die gebruikt dan wel erg gezwollen taal. Maar daarbij te denken aan de Heer Jezus. En dan blijkt dat deze uitspraken inderdaad rechtstreeks uit de psalmen afkomstig zijn. En daar inderdaad gelegd worden in de mond van de Heer. Die bidt vanuit de dood om verlossing. Vers 4, ik zei, ik ben uitgestoten van voor uw ogen. Nochtans zal ik de tempel uw heiligheid weder aanschouwen. Dat betekent dat hij niet alleen letterlijke tempel zou zien in het geval van Jona. Maar het gaat erom dat de Heer inderdaad zou opstaan uit de dood. Om het ware heiligdom binnen te gaan. De echte tempel, zeg ik dan maar, voor deze gelegenheid. Dat is tweeledig. De ene is namelijk gewoon de hemel, vanzelfsprekend. En de andere tempel die bedoeld zou kunnen zijn, is uiteraard de gemeente. Want daar ging de Heer uiteraard ook in. Hij woont immers in de gemeente. Maar ook in de hemel. In de praktijk vallen die dingen zelfs samen. De wateren van de dood uiteraard. Vers 5. De wateren hadden mij omgeven tot het leven toe. Ziel staat er, dat is correct. Maar de gedachte is uiteraard aan leven. De wateren hadden mij omgeven tot de ziel toe. De afgrond omving mij. Dan is synoniem voor het dodenrijk natuurlijk. Het wier was aan mijn hoofd gebonden. Dat komt overeen met een uitspraak in de psalmen. Ik weet niet eens welke, waar staat. Ik had alleen de berijmde versie maar. Hè. Ik lag bekneld in banden van de dood. Dat komt overeen met het wier was aan mijn hoofd gebonden. Zeewier uiteraard. 116. Ik weet het echt niet hoor. 116? Zal wel zo wezen. Die nummers die kan ik zo slecht uit elkaar houden. Maar waar het om gaat is dat het zeewier geacht wordt de keten, de banden te zijn van degene die in het water terechtkomt. Hij raakt in het zeewier verstrikt, zodat je nog zou afvragen welke zee is dit eigenlijk. En dan is het uiteraard de Sargassozee. En dat is inderdaad in de Bermuda-driehoek. Maar goed, dat heeft hier nou niet zo erg veel mee te maken, maar een beetje wel hoor. Daarom noemen we het ook. Sargassozee is immers de zee van met zeewier. Sargasso is zeewier. Hè? Als je daarin terechtkomt, raak je erin verstrikt, kom je niet meer uit. En daar schijnt meerdere over te overkomen, maar dat even terzijde. Als het wier was aan mijn hoofd gebonden, dat zijn dus de banden van de dood. Daar gaat het om. Ik was nedergedaald tot de gronden der bergen. De grendelen der aarde waren om mij heen in eeuwigheid. De grendelen der aarde, veronderstelt dat daar beneden dus nog deuren zijn ook. Dat heet in een andere gelegenheid sluizen des afgronds. Maar goed, hè? Daar zal ik ook maar niet verder op ingaan. Maar de hele beschrijving van is niet alleen van iemand die stierf, maar van iemand die verdronk. Ik weet niet of u weet hoe dat gaat. Ik een beetje, ze hebben mij uiteindelijk nog net op tijd uit het water gehaald in de tijd, toen ik zo was. Maar ik kan me dat aardig voorstellen, zo, dus hoe dat is, hè. Dat men onder water, in het duister, geen grond meer heeft, geen houvast meer heeft, enzovoorts. Nou, dat is dit. Dus het is spreekwoordelijk een stereotype beschrijving ook van niet alleen van de drenkeling, maar ook van degene die echt wegvalt in de dood. En daarmee worden sterven beschreven. Sterven en verdrinken zijn dingen die nou eenmaal analoog zijn. Nou goed, ik hoop niet dat u dat al te vaak kunt controleren. Maar zo is het nou eenmaal. Ik was nedergedaald, vers 6, tot de gronden der bergen. Dat wil zeggen helemaal in de afgrond, diepste afgrond. Een afgrond die vol water stond, vanzelfsprekend. De grendelen der aarde waren om mij heen overal. Staat in eeuwigheid, maar ik zou de tijdsaanduiding niet al te letterlijk nemen. Het is meer een plaatsaanduiding hier, die term in eeuwigheid. En dat betekent het gewoon overal. Maar gij hebt mijn leven uit het verderf opgevoerd. Waaruit maar weer blijkt dat dat in eeuwigheid hier inderdaad niet betekent voor altijd. Want de volgende zin spreekt het meteen tegen. Hè? Maar gij hebt mijn leven uit het verderf opgevoerd. Dan was het dus niet voor eeuwig in de zin van voor altijd. Maar alleen in de betekenis van overal. De grendelen der aarde waren om mij heen overal. Maar gij hebt mijn leven uit het verderf En dus uit de dood, weer een synoniem voor de dood. Hè. Gij hebt mijn leven uit het verderf opgevoerd, o Heer, mijn God. Als mijn ziel, mijn leven dus, in mij oversteld was, dacht ik aan de Heer. En mijn gebed kwam tot u in de tempel uw heiligheid. Talloze psalmen zeggen hetzelfde. Die de valse ijdelheden onderhouden, verlaten hun lieder weldadigheid, maar ik zal u offeren met de stem der dankzegging. Wat ik beloofd heb, zal ik betalen. Het heil is des Heren. En ook die uitspraak vinden we in nogal wat psalmen terug. In dit geval heeft men er zelfs wat tekstverwijzingen bij gezet. Want er zijn er nogal wat waarin de psalmist zegt dat als hij zal verlost worden, dan zal hij zijn dank betalen. Ik wil u, o God, mijn dank betalen, uw prijzen in mijn avondlied. Ja, wanneer? Zodra ik uit de dood ben opgewekt, zodra ik verlost ben. En dat is inderdaad wat de Heer Jezus geacht wordt te doen. Hij is immers opgewekt tot heerlijkheid des Vaders, staat er. In Romeinen 6 bijvoorbeeld. Tot eer van God, om het in andere woorden te zeggen. En nog in een andere psalm staat, in het midden van een grote gemeente zal ik uw lof zingen. Dat is dus ook in de tempel. En het wordt later aangehaald, onder andere in Hebreeën. Vandaar ik dat zomaar opspuit. Maar het wordt op vele manieren gezegd. Wat ik beloofd heb, zal ik betalen. Dat slaat uiteraard niet zozeer op Jona zelf, maar wel degelijk op de Heer die een belofte gedaan had en die belofte zal inlossen. Want hij zou inderdaad door dood en opstanding, en dan vervolgens na zijn opstanding, tot eer van God leven en inderdaad een grote verlossing tot stand brengen. En daardoor zijn wij ook verlost geworden, zal ik maar zeggen. Alles tot eer van God. Waarna staat het heil is des Heren. En dat is een tamelijk ruime vertaling van de naam van Jezus. Jehoshua. Jehovah is heil. Maar andersom, het heil is des Heren. Dus eigenlijk een verwijzing naar de naam van de Heer Jezus zelf. En dat is het laatste woord van Jona, alsof hij het met zijn eigen naam ondertekent. Maar goed, het was zijn eigen naam niet, maar het was wel degelijk de naam van de Heer Jezus, die dus eigenlijk onderaan dit gebed staat, als ik het tenminste een gebed mag noemen. Want er wordt niet eens gevraagd om verlossing. Er wordt gewoon gezegd dat die verlossing zal komen. En het wordt zelfs vertaald alsof het al gebeurd is. Ik was nedergedaald, maar gij hebt mijn leven uit het verderf opgevoerd. Maakt niet zoveel uit. Kan als goed een belofte zijn, maar dan is het. Maar gij zult mijn leven uit het verderf opvoeren. Zo zou het eventueel ook vertaald kunnen worden, maar het kan niet vertaald worden met. Wilt u mij alstublieft uit het verderf opvoeren? Dus het is toch niet een gebed in de vragende vorm. Integendeel, het is een lofprijzing aan het adres van God, waarbij Jona vaststelt dat hij weliswaar is gestorven, maar dat hij weer zal leven. Maar het is alleen goed verklaarbaar binnen het kader van Matteüs 12, zeg maar, waar gewoon gezegd wordt dat Jona een type is van de Zoon des Mensen, dus van de Heer Jezus, zodat deze woorden in de mond van de Heer gelegd worden. Waarna het eindigt, het hoofdstuk althans eindigt met de Heer, nu sprak tot de vis en hij spuwde Jona uit op het droge. En daar was hij weer. Dus de opstanding van Christus. En aan de andere kant, want er zit nog een betekenis aan vast overigens. Want Jona wordt niet alleen toegepast op de Heer Jezus. Maar in breder verband wordt Jona toegepast. En eigenlijk nog veel nadrukkelijker, moet ik eerlijk zeggen, op het volk Israël. Wat dood zou zijn en wat op de derde dag weer tot leven zou komen. En dus weer op het droge, namelijk op het land gebracht zal worden. Dan komt dit uit de zee, uit de Volkerenzee, en wordt weer gebracht in het land. Dat is de andere kant van het verhaal. Waarna het verhaal verder gaat met Jona, die alsnog het evangelie predikt. Dat spreekt over wat de Heer doet nu onder het nieuwe verbond. Verlossing brengen. Het evangelie, zal ik maar zeggen. En aan de andere kant spreekt het over Israël, dat als het tot bekering zal komen, ook inderdaad het evangelie zal prediken over de hele wereld. Gaan ze twee keer op. Maar waar het maar om gaat is dat Jona inderdaad geacht wordt dood te zijn en vanuit die benauwdheid, vanuit de dood, inderdaad bidt tot God en ook daadwerkelijk daaruit verlost wordt. Nou, daar laat ik het dan maar bij. Ja, het is psalm 116. Ik heb een verwijzing staan in mijn aantekeningen naar psalm 116. Goh, dat je dat hier vandaan lezen kunt en nog wel op z'n kop. Psalm 116. Daar staat het, ja. Ik heb lief, want de Heer hoort mijn stem, mijn smekingen. Ik geloof mijn klagen dat er achteraan staat in de berijming, is het niet?
Ja. Maar tegen de lagere school moeten we dat leren.
Ja, in de oude berijming nog, hè. Daar heb ik nou erg veel gemak van, kan ik zeggen. Maar goed. Vers 2. Want hij neigt zijn oor tot mij. Ik heb alleen nooit begrepen wat het betekende. Kroep tot hem al mijn dagen. Ik wist niet wat kroep betekende. Dat is echt waar. Dat is echt waar. Dat waren teksten. Ja, daar begrepen wij als kind helemaal niets van. Maar erbij komt dat we thuis zongen uit de bundel van Jan de Heer. Dus het was nog moeilijker, hè. Maar goed. Hij neigt zijn oor tot mij, die zal ik hem in mijn dagen aanroepen. De banden des doods, dat is dus Zebir eigenlijk, hè? De banden des doods hadden mij omvangen en de angsten der hel, Sheol dus, hadden mij getroffen. Ik vond benauwdheid en droefenis, maar ik riep de naam des Heren aan, zeggende: Och Heren, bevrijd mijn ziel. De Heer is genadig en rechtvaardig en onze God is ontfermende. De Heere bewaart de eenvoudige. Ik was uitgeteerd, doch hij heeft mij verlost. Mijn ziel keer weder tot uw rust, want de Heer heeft aan u wel gedaan. En inderdaad, die ziel is wedergekeerd tot rust, namelijk tot leven, en zo de rust ingegaan. Het nieuwe verbond ingegaan, enzovoorts. Ja. Nou goed. En hier staat ook, vers 18, hè. Ik zal mijn gelofte den Heere betalen. Wat ik beloofd heb, zal ik betalen, zei Jona. Zie, komt hier vandaan. Nou goed, waarbij ik de rest van het lijstje thuis gelaten heb. Maar echt, het is één aan één schakeling in Jona 2 van psalmen. Zodat duidelijk daar al die psalmen samengevat worden. En op bijzondere wijze worden toegepast op Jona. Omdat juist Jona in beeld is van de Heer. Die weliswaar stierf, maar niet na 3 dagen weder opstond. En vervolgens is hij in beeld van het volk Israël. Dat stierf, officieel Lo-Ami werd, verstrooid werd onder de volkeren, onder de zeeën dus, in de zeeën zou je moeten zeggen. Maar wat na 3 dagen, of na 2 dagen, zegt Petrus, van 1000 jaar per stuk. Maar goed, na 2 dagen en dus op de 3e dag inderdaad weer tot leven zal komen en weer zal verzameld worden. Als het de Heer aanroept, tenminste. Want al wie de naam des Heeren aanroept zal behouden worden. En van de Heer Jezus lezen we zelfs dat hij dat in de dood deed. En van Jona ook. Dan moet je echter niet de conclusie uittrekken dat iemand die in de dood de naam des Heren aanroept, daar op grond daarvan behouden wordt. Want dat is een misverstand. Dan is het te laat. Maar er zijn er die bij leven de naam des Heren al aanroepen. Het zal duidelijk zijn dat mochten die in de dood terechtkomen, dat ze dat vanuit de dood net zo goed doen. Maar daar is het te laat, ja. Goed, ik ga terug naar Lucas 16. Om te komen bij de gelijkenis. De rijke man vraagt of Lazarus niet bij hem kan komen om hem te verkoelen. Dat is in vers 24. Daar moet ik even wat aan toelichten. Verkoeling spreekt feitelijk over het nieuwe verbond, hè? Dus een term uit het Oude Testament, in het nieuwe nog aangehaald trouwens. Ter aanduiding van het nieuwe verbond. De gedachte is aan de ene kant aan de hittige toorn Gods en aan de andere kant aan verkoeling, dan verdwijnt die toorn dus. Zodat verkoeling, ook vertaald met verkwikking, een term is ter aanduiding van het nieuwe verbond. Het wordt ook aangehaald, laat ik dat dan even noemen, het wordt aangehaald in Handelingen 3... In vers 19. Het is altijd een lastig vers om aan te halen, omdat de vertaling nogal, laten we zeggen, op zijn minst onduidelijk is. En dan zeg ik het een beetje vriendelijk deze keer. Maar daar wordt gezegd in vers 19 van Handelingen 3. Betert u dan en bekeert u, of betert u dan namelijk bekeert u, opdat uw zonden mogen uitgewist worden. En dan, opdat tijden der verkoeling zullen komen van het aangezicht des Heren. En nu toch bezig ben, lees ik maar verder. En hij zenden zal Christus Jezus, die u tevoren gesteld is. Nou ja, gepredikt is, dat zou kunnen. Maar betert u dan en bekeert u, opdat uw zonden mogen uitgewist worden, en opdat tijden der verkoeling zullen komen van het aangezicht des Heren. De tijden der verkoeling zijn gewoon de tijden van het nieuwe verbond. Waarbij de toorn Gods wijkt. De toorn Gods die ligt over iedereen die uiteraard in deze wereld als zondaar leeft. En zeker over degenen die onder de wet leven. Maar dat verdwijnt wanneer men komt tot aanvaarding van de Heer Jezus Christus. Wanneer men tot bekering komt zoals het daar staat. En tijden van verkoeling of van verkwikking, zoals het ook soms vertaald wordt, met name in het Oude Testament, zijn dus de tijden van het Nieuwe Verbond, daar gaat het maar om. Zodat in Lucas 16, als daar gesproken wordt over verkoeling, dan gaat in vers 24, dan is dat ook een verwijzing eigenlijk naar het Nieuwe Verbond. Dat zou moeten komen. Maar goed, daar kan niks van terechtkomen, staat er in vers 25. Want Abraham, de vader aller gelovigen, en dus ook van Lazarus, nou ja, ook van de Heer Jezus, bedacht u wat? Natuurlijk. Christus is immers het zaad Abrahams. Abraham zegt, kind, gedenk dat gij uw goed ontvangen hebt in uw leven. Dat wil zeggen, uw erfdeel, wat u toekomt, uw goederen, dat gij uw goed ontvangen hebt in uw leven en Lazarus desgelijks het kwade en nu wordt hij vertroost. Maar het zou eigenlijk ook moeten zijn, kunnen zijn en nu wordt hij verkoeld. Ja, als Lazarus niet koel is, zou die de rijke man niet kunnen verkoelen. Dat lijkt me duidelijk. Maar hier wordt een andere term weer gebruikt. Maar vertroosting is natuurlijk ook een oud-testamentische term al voor het nieuwe verbond zoals dat zou komen. Wat zou komen via de trooster. Namelijk de Christus. Tot beide termen, verkoeling zoals vertroosting, verwijzen naar het nieuwe verbond. En op grond van het nieuwe verbond zit Lazarus aan de kant van Abraham, zal ik maar zeggen. Niet omdat daar het nieuwe verbond in werking is, maar het heeft wel degelijk met het nieuwe verbond te maken. Want daar zit men in afwachting van het aanbreken van het nieuwe verbond. En daar gaat het maar om. Waarna in vers 26 slechts gezegd wordt dat die twee categorieën definitief van elkaar gescheiden zijn. Men kan niet tot elkaar overkomen. En dan vers 27, dan komt er een andere vraag van de rijke man. Hij zeide, ik bid u dan, vader, dat gij hem zendt tot mijn vaders huis. Want ik heb 5 broeders, dat hij hun betuigen, of dat hij tot hem prediken, want daar komt het op neer natuurlijk, opdat ook zij niet komen in deze plaats ter pijniging. Waaruit maar weer volgt, dat als men de prediking afwijst, het woord van God afwijst, dat men dan inderdaad in die plaats der pijniging komt. Nou, even helemaal terug naar het begin. De rijke man is, zoals ook uit de voorgaande hoofdstukken eigenlijk blijkt, een uitbeelding van het Joodse volk, levend onder de wet. Dat kan hij missen. Hun rijkdom is hun religieuze, godsdienstige en rituele rijkdom. Maar die raakt men kwijt als men sterft, in elk geval. Maar deze rijke man die zegt, ik heb nog 5 broeders. En daar wil hij Lazarus naartoe gezonden hebben. Nou kun je natuurlijk gewoon zeggen, de rijke man is Israël. Ja, en wie zijn dan de 5 broers? Dat is wat lastig te beantwoorden. Maar als je beseft dat die rijke man niet zozeer Israël is, maar meer in het bijzonder het Joodse volk, want daar gaat het uiteindelijk over. Dat is het bekende Israël van die dagen, en eigenlijk tot in onze dagen. En je vraagt je dan af wie de 5 broers zijn van de rijke man, dan komt daar maar zo een antwoord uit, hè. Kan niet missen. Dus de rijke man staat voor de 2 stammen, dan zijn zijn broers uiteraard een beeld van 10 stammen. Ja, de getallen zijn alleen half. De rijke man is er 1 en hij staat voor 2 stammen. Maar dat klopt dus precies, hij heeft 5 broers. Die staan dus voor 10 stammen. Toch? Natuurlijk, het is een voor de hand liggende vraag. 5 broers, maar er zijn toch, dus, hoezo 10 stammen dan? Nou, dat klopt, die rijke man is 1, maar die staat voor 2 stammen. Dus de 5 staan voor 10 stammen. Dat is 1 manier om het te zeggen. Maar er is een andere wijze waarop dat verklaard kan worden, al is die iets ingewikkelder. Het is namelijk zo dat wij die 5 ook op andere wijze tegenkomen. En in bijzondere wijze zit dan altijd meteen op Johannes 4 en 5. Omdat met name Johannes 4 ook over 5 mannen gesproken wordt. Maar die blijken ook te schitteren door een afwezigheid. Net als hier overigens. We kennen ze niet, we weten niet wie ze zijn, die 5 mannen hier. Die broers van de rijke man. Maar in Johannes 4 hebben we precies hetzelfde. En daar ga ik dus eerst maar naartoe, voor het gemak. Omdat ik vind dat dat de sterkste argumenten zijn. Johannes 4, waar de Heer Jezus uit Judea gaat naar Galilea in vers 3. En hij moest door Samaria gaan. De vraag is altijd van wie moest dat? Maar goed. Er zijn een boel argumenten voor, maar niettemin, het gebeurde.
Het lag op de route.
Ja, normaal ligt het op de route, maar men haast altijd zich altijd te verklaren dat als een Jood van Judea naar Galilea ging, dan ging hij niet door Samaria. Omdat hij de Samaritanen niet kon luchten, dan wel zien, dan wel niet kon uitstaan. En dus nam hij dan de omweg. Dat zal wel zo wezen, maar waar het verhaal vandaan komt, weet ik eigenlijk niet hoor. Ik heb het niet in de Bijbel nooit gelezen. In de commentaren wel, maar waar die het vandaan hebben, waarschijnlijk nemen die het allemaal van elkaar over. Maar men beschouwt het, ja, zo gaat het meestal. Maar men beschouwt het als uitzonderlijk dat de Heer door Samaria ging. Maar goed, het zal wel. Maar de normale route zou door Samaria gaan. Wat mij betreft moest het ook, omdat het zo op de kaart stond, hoor. Dus maakt mij verder niet uit. Het is de logische gang van zaken. Maar er zit wat anders aan vast. Het blijkt namelijk dat Judea in de schrift uitdrukkelijk een uitbeelding is van het Joodse volk als zodanig. En in het bijzonder natuurlijk het Joodse volk zoals het bestond in de dagen van de Heer Jezus. Want al vroeg in het Nieuwe Testament, namelijk ik meen al in Matthäus 4, wordt ons gezegd dat Galilea, dat is het noordelijke deel van het land dus, dat in Galilea weliswaar Joden wonen, maar niettemin heet Galilea officieel Galilea der Heidenen. En dat is al zo, het staat in Matthäus 4, maar het is al zo, omdat het in Jesaja al staat, Galilea der Heidenen. En dat is een vreemde zaak, want in Galilea woonden wel degelijk Joden, ook in de dagen van de Heer Jezus. Maar de gedachte is deze, dat Judea, als Judea en Galilea naast elkaar genoemd worden, dan heeft Judea rechtstreeks te maken met de gebeurtenissen van de eerste komst van Christus. En Galilea heeft te maken met gebeurtenissen rond de wederkomst van Christus. Zijn gebeurtenissen die dan in verband staan met Joden, maar dan toch die Joden die zich in het buitenland bevinden. Toch dus in het gebied van de heidenen. En Galilea is zo'n grensgeval. De ene kant, er wonen Joden, aan de andere kant wordt het, ja, het heet niet eens Judea, het heet niet het land der Joden. En het wordt dus beschouwd als een gebied van de heidenen. Omdat dat nou eenmaal in de Bijbel staat. Maar er wonen Joden. Maar goed, om het verhaal kort te maken. Judea is een type van het werk van de Heer bij zijn eerste komst. En Galilea staat in die verhouding in verband met de wederkomst van Christus. En Samaria ligt ertussen, dus dat is al makkelijk. Dat betekende dat Samaria op een of andere wijze van doen heeft met de tijd tussen de eerste komst en de wederkomst van Christus. En dus hangt het samen met onze dagen. Daar komt het op neer. Samaria betekent trouwens dat men er waakt. Dat men er wakker is. En niet slaapt. Alsof het iets bijzonders is. En dat is het natuurlijk ook, want we kennen uiteraard gelijksoortige uitdrukkingen in verband met de gemeente. Ontwaakt gij die slaapt en staat op uit de dood en Christus zal over u lichten. Leuk hè, Nieuwe Testament, daar citeer ik het uit. Uit Efeze namelijk, Efeze 5. Maar het staat in Jesaja. dat men zou ontwaken, dat dan de heerlijkheid des Heeren over hen zou opgaan. Wel, wij zijn ontwaakt en de heerlijkheid des Heeren is over ons opgegaan. En daarom zijn we kinderen des daags en kinderen des lichts. En wij waken. We zijn wakker in de zin van dat we weten wat er aan de hand is. Wat we weten wat er met de wereld aan de hand is. Maar beter nog dat we weten wat God doet in onze dagen. En Samaria drukt dat onder andere uit. Maar goed, hij kwam dan in de stad van Samaria genaamd Sichar. Het was niet de stad Samaria zelf, maar wel een stad in de buurt van Samaria genaamd Sichar. Het is trouwens hetzelfde als Sichem, maar dit is de Griekse versie van de naam. En er staat er ook bij dat Sichem was, want er staat, het was nabij het stuk land het welk Jacob zijn zoon Jozef gaf. Nou is dat ook een beetje cryptische aanduiding, maar wanneer je het nazoekt in het Oude Testament, dan is het wel duidelijk. Het is namelijk het gebied van Sukkot, het gebied buiten Sichem, waar Jacob inderdaad gewoond heeft. En al daar was een fontein Jacobs, dat wil zeggen, vader Jacob werd geacht die fontein dus zelf gegraven te hebben. Nou, in Genesis, in de geschiedenis van de aardvaders, zijn alle bronnen, alle fonteinen altijd een beeld van de beloften die God gedaan heeft. Want dat is wat een bron of een put of een fontein belooft. Namelijk water, of nog beter, leven. U kent de geschiedenis misschien, hè? De geschiedenis van de aardvaders wordt in hoge mate bepaald door bronnen. En het is in de dagen van Abraham al zo, in de dagen van Isaac nog sterker. En in de dagen van Jacob speelt het ook nog een rol. En zelfs in die geschiedenissen komt het voor dat de bronnen die door Abraham gegraven zijn, die worden door anderen weer dichtgegooid. En daarna verschijnt Isaac en die graaft ze stuk voor stuk weer open. En dan komen ze weer meteen de bronnen dichtgooien, maar dan gaat hij weer verder en dan graaft hij weer een andere bron open. En dan geeft hij aan die bronnen namen. Staat er allemaal bij, maar het blijkt dat de namen die hij aan die bronnen geeft dezelfde namen zijn als die Abraham er vroeger ook al aangegeven had. En de gedachtegang daarbij is dat Abraham groef de bronnen, want aan Abraham zijn de beloften gedaan. En Isaac is dan een beeld van de gelovigen later onder de wet in de dagen dat de bronnen, de beloften dus, dat de bronnen werden dichtgegooid en de beloften vergeten. En waarover Galaten 3 zegt dat de belofte door de wet die pas 430 jaar later kwam niet teniet gedaan werd. Kortom, alle beloften aan Abraham bleven van kracht. En dus ook in de dagen van de wet werd men zalig gewoon uit genade en door geloof op grond van de beloften aan Abraham. En trouwens niet alleen toen, maar dat is in onze dagen nog zo. Die bronnen worden weliswaar dichtgegooid door de tegenstander, maar niettemin begraven ze gewoon weer op en er blijven altijd dezelfde bronnen met dezelfde namen enzovoorts. Nou, bron staat dus voor belofte. De belofte van leven namelijk. Nou, daar in Samaria, bij Sichem, was een bron, de fontein Jacobs. Men wijst hem nog aan, hoor, tegenwoordig, uiteraard. Is dat diezelfde bron? Nou, misschien niet, maar dan hebben ze hem weer opgegraven. Dan is het nog dezelfde bron, hè? Maakt niks uit, hè? Goed. En dan staat er, Jezus dan vermoeid zijnde van de reizen zat al zo neder. Natuurlijk, maar wat dat uitbeeldt moet toch duidelijk zijn. De Heer heeft de reis achter de rug. En gaat dan zitten. Waar? Aan de rechterhand Gods natuurlijk, op de troon der genade. Hij gaat de rust in, dat is wat het uitbeeldt. Hebreeën zegt dat hij de rust is ingegaan en gezeten is aan de rechterhand Gods wegens de kracht des onvergankelijke levens. En dat is precies wat de fontein uitbeeldt. De kracht van onvergankelijk leven, die gaat daarbij zitten. En dan staat er laconiek, het was omtrent de zesde uren. En de verklaring daarvan is niet dat het dus de zesde bedeling is of iets dergelijks. Maar het is dat de zes staat voor de mens en in het bijzonder voor de zoon des mensen. En de nieuwtestamentische waarheid is dat de zoon des mensen gezeten is aan de rechterhand der majesteit in de hoogste hemelen. Als onze hoge priester en koning, want hij is uit de mensen. Zoon des mensen. Hij is uit de mensen, is de eerstgeboren uit de mensen, gesteld in de zaken die bij God te doen zijn. Als hoge priester naar de ordening van Melchizedek, Hebreeën 5, vers 1, onder andere dan. En daar wijst het op. Dus 6, waarschuw u maar, is niet zo'n negatief getal als velen denken. Integendeel, in de positieve betekenis is het een aanduiding van de de Heer Jezus Christus in zijn hoge priesterlijke functie. In ieder geval in onze dagen. Het was omtrent de zesde uren en dan staat er kwam een vrouw uit Samaria om water te putten. Ik vraag altijd, hoe heette deze vrouw?
Rebecca.
Nou, je wordt wel warm natuurlijk. Hè? Nee, dit is wat te moeilijk, hè? We hebben het over Sichem. Hè? Dina. Ja, dat denk ik. Ja, ik denk dat ze Dina heette. Dat moet haast wel. De geschiedenis van Dina en de Sichemieten.
Minuut te best.
Nou ja, goed. Dat hangt er maar vanaf hoe je dat beziet. Uiteindelijk zijn wij Sichemieten. En het is met ons niet zo best afgelopen. We zijn allemaal gestorven. Ja. Maar we hebben wel deel gekregen aan Dina en aan Dan. Dus... En dus aan Israël. Besneden en wel. Dus zo heel verkeerd is het nou ook weer niet. In typologische zin. Maar goed, laat ik maar even verder gaan. Er kwam een vrouw uit Samaria om water te putten. Jezus zei tot haar, geef mij te drinken. En dan komt er de hele discussie in vers 9. Zo zeide dan de Samaritaanse vrouw, hoe begeert gij die Jood zijt van mij te drinken, die de Samaritaanse vrouw ben? Want de Joden houden geen gemeenschap met de Samaritanen. Nee. En dat schijnt al zo te zijn. Sinds dat de Joden uit de Babylonische ballingschap terugkwamen in hun eigen land. En toen bleken daar andere mensen te wonen. Aangeduid als Samaritanus, de officiële naam, ook in de Bijbel. Het wordt zelfs genoemd, ik weet niet zo gauw waar. Ja, in. Het zal in Ezra zijn, neem ik aan. Nou, hoe dan ook. Ze worden Samaritaan. Nee, al eerder worden ze zo genoemd. Samaritanen wonen daar en de Joden willen daar de tempel gaan bouwen in Jeruzalem. En de Samaritanen zeggen, nou ja, wij dienen diezelfde God van jullie. Wij dienen namelijk ook Jehovah. Mogen wij niet meedoen met de tempel bouwen? Dat mocht niet, inderdaad. Dat mocht niet. En de Samaritanen verhinderden vervolgens de tempelbouw. Zo van, als wij niet mee mogen doen, dan jullie ook niet. En zo werd de bouw van de tempel enige jaren uitgesteld, ik weet niet meer hoe lang, 16 of 19 jaar, ik ben, wil ik aanwezen. Weet ik uit het hoofd niet meer.
Was er een reden dat zij de neer mochten doen? Was er een reden bij?
Nou, ze werden beschouwd als niet te behoren bij de Joden. Het moest een Joodse tempel worden.
Ze waren niet goed genoeg.
En ze waren niet goed genoeg, ze waren niet Israël enzovoorts. Bovendien moet ik zeggen dat de leiders van Israël toen ook inderdaad die beslissing namen. De leiders van de Joden, de Samaritanen, mochten niet meedoen. Ik wil het wel opzoeken, moet ik even kijken hoor. Dat is. Nou, kijk, dan moet ik nog verder terug. Dan kom ik namelijk terecht in 2 Koningen 17 eerst, want daar worden ze voor het eerst genoemd in de Bijbel. En er staat ook hoe ze ontstonden dus eigenlijk, hè? 2 Koningen 17. Daar zijn de 10 stammen weggevoerd in Assyrische ballingschap. Het was ver voordat de 2 stammen weggevoerd werden overigens. Maar er staat de koning van Assyrië bracht, in vers 24 hè, van 2 Koningen 17. De koning van Assyrië bracht volk van Babel en van Guta en van Ava en van Hamat en van Sepharvaim en deed hen wonen in de steden van Samaria. De steden van Samaria. Maar Samaria was de hoofdstad van 10 stammenrijk, immers. De steden van Samaria zijn dus de andere steden van het voormalige 10 stammenrijk, want de 10 stammen waren weggevoerd. Dus deze vreemde volkeren, deze heidenen, kwamen te wonen in de steden van Samaria in de plaats der kinderen Israëls. Dus ze namen de plaats van de kinderen Israëls, van de 10 stammen dus in. En ze namen Samaria erfelijk in en woonden in haar steden. En dat is tot vandaag zelfs nog zo. Want ze zijn er nog. Niet zoveel, enige honderden, maar niettemin. Bestaat nog steeds, hoor, Samaritanen. En daar staat er: en het geschiedde in het begin hunner woning al daar, dat zij Jehova, want zo noem ik dat dan maar, dat zij Jehova niet vreesden. Zo zond Jehova leeuwen onder hen, die enige van hen doden. Daarom spraken zij tot de koning van Assyrië, zeggende: de volken die gij vervoerd hebt en hebt doen wonen in de steden van Samaria, weten de wijze des Gods van het land niet. Ze kennen de God van dit land niet en daarom gaat het fout. Daarom heeft hij leeuwen onder hen gezonden. Daar hadden ze gelijk in dus. En ziet, zij doden hen, terwijl ze niet weten de wijze des Gods van het land. En toen gebood de koning van Assyrië, zeggende: breng een der priesteren daarheen. Let op, een priester wordt gezonden naar deze lui.
Zonder mezelf alleen, ja.
Breng een der priesteren daarheen, ja, een missionaris zeker, die gij lieden vandaar weggevoerd hebt, dat zij henen trekken en wonen al daar, en dat hij hun leren de wijze des Gods van het land. Zo kwam een uit de priesteren die zij van Samaria weggevoerd hadden en woonde te Bethel. Dat lag ook wel zeer voor de hand, eerlijk gezegd.
Huis Gods, ja.
Het huis Gods, ja. En hij leerde hun hoe zij de Heere, hoe zij dus Jehova, vrezen zouden. En zo ontstonden de Samaritanen. Ze werden namelijk onderwezen door enige priesters van de 10 stammen die weggevoerd waren. Die werden teruggezonden om deze heidenen die nu in het land wonen bekend te maken met de God van Israël. Zodat deze Samaritanen de God van Israël, namelijk Jehovah, dienden samen met een hele reeks van andere goden overigens. Want dat staat in de rest van het hoofdstuk. Maar niettemin, zij dienden onder andere dan Jehova en ze namen de plaats in van de 10 stammen. En ze kregen ook het land van de 10 stammen.
En ze hadden de God in.
En ze dienden de God van de 10 stammen. Dus zijn ze de erfgenamen van de 10 stammen en dat is het verhaal eigenlijk. Ze staan eigenlijk voor de 10 stammen, die er in werkelijkheid niet zijn, die onbekend zijn, maar als je ze moet aanwijzen, dan wijzen in ieder geval naar Samaritanen, want ja, iets anders is er niet, de rest is weg. Dus we nemen de plaats van de 10 stammen in. En daarna horen we pas weer over de Samaritanen in Ezra 4, dat is na de terugkeer uit ballingschap dus, hè. Wanneer de Joden terugkeren uit de ballingschap, dan wonen die Samaritanen dus nog steeds in het land. Dat is in Ezra 4... waar Juda, de Joden dus, zijn teruggekeerd in het land. En in het voorgaande hoofdstuk, in hoofdstuk 3, beginnen met de herbouw van de tempel. En dan staat er in 4 vers 1. Toen nu de wederpartijders van Juda en Benjamin, let op twee stammen, hè? Juda en Benjamin, twee stammen. De wederpartijders van de twee stammen, wie zouden dat nou zijn? Huh? Nou goed, toen de wederpartijders van Juda en Benjamin hoorden dat de kinderen der gevangenis den Heere, de God Israëls, de tempel bouwden, zo kwamen zij aan tot Zerubabel, dat was de erfgenaam van de troon van de Joden, stamvader ook van de Heer Jezus, eigenlijk dus min of meer de koning, maar in het algemeen aangeduid als de vorst van Juda. Zo kwamen zij aan tot Zerubabel en tot de hoofden der vaderen en zeiden tot hen: laat ons met u lieden bouwen, want wij zullen uw God zoeken, gelijk gij lieden. Ook hebben wij hem geofferd sinds de dagen van Esarhaddon, de koning van Assur, die ons herwaarts heeft doen optrekken. En dat is dus de verwijzing naar 2 Koningen 17. Sinds die dagen, sinds als heidenen in het land geplaatst werden, hebben zij de God van Israël gediend en geofferd. En ze willen dus meedoen met de bouw van deze tempel aan diezelfde God. En dan staat er: maar Zerubabel en Jezua, dat wil zeggen de koning en de hoge priester, want Jezua was de hoge priester van die dagen, Zerubabel en Jozua en de overige hoofden der vaderen van Israël zeiden tot hen: het betaamt niet dat gij lieden en wij onze God één huis bouwen, maar wij alleen zullen het de Heere, Jehova dus, de God van Israël bouwen, gelijk als de koning Kores, koning van Perzië, ons geboden heeft. Evenwel maakte het volk des lands de handen des volks van Juda slap en verstoorde hen in het bouwen. En leuk is dat ze hier niet eens als Samaritanen worden aangeduid. Ja, later wel hoor. Maar dat het de Samaritanen zijn, blijkt natuurlijk uit wat er in vers 2 over staat. Want dat is de verwijzing naar 2 Koningen 17, wat ik net gelezen heb. En verder wordt Samaria en de geschiedenis ervan genoemd in vers 10. De overige volkeren die de grote en vermaarde Asnappar heeft vervoerd en doen wonen in de stad van Samaria. Dus het gaat hier wel degelijk over de Samaritanen. En het opschrift boven het hoofdstuk is dus ook inderdaad correct. Maar de gedachte is een heel eenvoudige. Om dan maar alleen te zeggen, deze geschiedenis van het uitblijven van of vertraging van de herbouw van de tempel door de Joden is uiteraard een uitbeelding van onze bedeling, waarin inderdaad de Joden geen tempel bouwen en niet tot bekering komen, niet tot aanbidding van de God van Israël komen. Zij worden daarin gehinderd door de aanwezigheid van een wat merkwaardig volk, uiteindelijk toch aangeduid als Samaritanen, maar eerst wat omschreven, onbekend volk als het ware, maar niettemin Samaritanen. En dat die Samaritanen daarbij in beeld zijn van de gemeente in onze dagen, dat lijkt me een duidelijke zaak. Het zijn namelijk heidenen die deel hebben gekregen aan de zegeningen van Israël. En ze zijn overgegaan inderdaad tot aanbidding van de God van Israël. En eerlijk gezegd, als ik het helemaal goed zeg, dan moet ik natuurlijk nog wat anders zeggen. Namelijk niet dat die Samaritanen in beeld zijn van de gemeente, want dat is eigenlijk niet zo. Want zij dienen Jehovah, maar nog een heleboel andere goden ook. Ze zijn feitelijk gewoon een aanduiding van de 10 stammen. Die delen hebben aan het burgerschap Israëls op een of andere wijze, gezien hun positie, hun afstamming enzovoorts. Maar die op een andere manier gewoon zoekgeraakt zijn als heidenen gerekend worden, eigenlijk toch. Het gebeurt allemaal bedekt, maar niettemin is het dat. De positie van de Samaritanen is de positie van de 10 stammen in onze dagen waaruit de gemeente gevormd wordt. En die gemeente is een tempel. Dat staat hier dus niet, hè, dat de Samaritanen een tempel bouwen. Nee, de Samaritanen verhinderen dat de Joden een tempel kunnen bouwen. En dat klopt, in onze dagen is het zo dat het feit dat de zaligheid aan de heidenen gezonden is en weggenomen is van de 2 stammen van Juda, is inderdaad de reden voor dat Juda ook inderdaad niet kan komen tot herstel, tot bekering. Kortom, het volk in zijn geheel kan niet terugkeren naar een oprechte dienst aan Jehovah, kan niet onder het nieuwe verbond terechtkomen enzovoorts. Want er is wat anders aan de hand, die Samaritanen zijn daar. En dat is in onze dagen het geval. Het uitstel van de herbouw van de tempel komt dus overeen met wat in het Nieuwe Testament aangeduid wordt, min of meer als het uitstel van de openbaring van het koninkrijk. Dus gemeentelijke waarheid ligt er in elk geval in, maar het is eigenlijk de verwijzing naar de 10 stammen en daar hebben we die 2 begrippen natuurlijk weer bij elkaar. En ik wijs er nog op dat de Joden zeggen, nee, wij mochten de tempel bouwen van de koning Kores, de koning van Perzië. Nou, Kores is zelf een type van de Messias, eigenaardig genoeg. Ze hadden toestemming om de tempel te bouwen. Ik weet dat Kores betekent de herder. Dat wordt in Jesaja al aangekondigd. En wordt beschreven als een gezalfde, als een Messias dus. Maar ze hadden inderdaad van Kores toestemming gekregen, die een type is van Christus, de verlosser. En hij wordt genoemd koning van Perzië, is koning van Peres, maar Peres is de breuk, de bres, en dat is weer eigenlijk de onderbreking in de heilsgeschiedenis. Dat is dus precies hetzelfde verhaal. Kores regeert over een rijk wat gebroken is, dan wel onderbroken is. En hij geeft opdracht de tempel te bouwen, maar de tempelbouw wordt dus ook onderbroken. Kortom, al die dingen spreken over onze bedeling. Het lijkt geen twijfel dat het Joodse volk toestemming gekregen heeft om de tempel te bouwen in overdrachtelijke zin, om te komen tot de Heer Jezus Christus, zijn woord gehoorzaam te zijn en zo te komen tot een nieuw volk, een wedergeboren volk Israël onder het nieuwe verbond. Niettemin komt daar niks van terecht. Want er is inmiddels een ander volk voor in de plaats. Dat zijn namelijk de Samaritanen. Israël mag tot geloof komen. Israël wordt het toen opgeroepen. Dat is waar. Maar in de praktijk gebeurt het niet. Dat laat ik u dan dit zeggen. Als een Jood in onze dagen tot geloof komt. Dan is dat niet een begin van de bekering van het Jodendom. Integendeel. Dan is dat een aanvulling op de roeping van de gemeente. Het kan natuurlijk niet helpen. Als een Jood tot geloof komt, hoor je tot de gemeente. En niet tot een bekeerd Israël. Zodat het inderdaad ook technisch onmogelijk is dat het Joodse volk als volk vandaag tot bekering komt met het bekende resultaat, de openbaring van het koninkrijk. Dat kan niet, want zolang de gemeente hier is, zolang de Samaritanen hier zijn, zal ik maar zeggen, maar zolang de gemeente hier is en de zaligheid en de heidenen gezond is, is het zo dat elke Jood die tot geloof komt, al waren ze theoretisch allemaal, dan worden ze toegevoegd aan de gemeente met zijn hemelse bestemming en heb je nog geen bekeerd Jodendom. Dat kan dus niet, één sluit het ander uit. Zodat de bekering van het Joodse volk nooit kan plaatsvinden in de dagen dat de gemeente nog op aarde is. Dat is ook een argument voor de opname van de gemeente, in elk geval voor de grote verdrukking. Ja. Maar goed, dat allemaal even terzijde. Maar ik denk dat dat voldoende verwijzing is in het Oude Testament naar die Samaritaanse situatie. Wel nu, de Heer gaat hier door Samaria in Johannes 4. Ontmoet daar die vrouw. Die vrouw moet dus eigenlijk een beeld zijn van een gelovig overblijfsel uit de 10 stammen van Israël. Want daar komt het op neer. In werkelijkheid gerekend tot de heidenen. In ieder geval niet Joods en dus vanuit Joods optiek heidens, maar niettemin staand voor de 10 stammen. Soms denk je dat deze vrouw dezelfde is als die in de tijd de Heer Jezus aanraakte bij de zoom van zijn kleed, waarna de vloed des bloeds stopte. Nee, historisch misschien niet dezelfde, maar overdrachtelijk wel hoor. Precies dezelfde betekenis. Een beeld inderdaad van de 10 stammen waaruit de gemeente geroepen zou moeten worden. En dat is ook wat hier gebeurt. Er is de heer en die vrouw in Samaria. Die heer vraagt, geef mij te drinken. Eens kijken of die vrouw dat ook kon verzorgen. En dan blijkt dat het eigenlijk niet kan. En dat Joden en Samaritanen met elkaar geen gemeenschap hebben. Net zo min als dat de 2 stammen gemeenschap hadden met de 10. Nou ja, een heel enkele keer wel, maar gewoonlijk niet. En soms waren ze elkaars directe vijanden. Waarna de Heer spreekt over water in overdrachtelijke zin, wat de vrouw niet meteen begrijpt, maar de Heer spreekt over het water uit deze put, dat eigenlijk een beeld is van het leven van het nieuwe verbond, het leven wat de Heer Jezus Christus zelf tot stand zou brengen door zijn opstanding uit de dood. De Heer is zich dus van deze typologie heel goed bewust. En de vrouw vraagt dan ook, zijt gij meer dan onze vader Jacob, die ons de put gegeven heeft? Jacob wordt wel degelijk beschouwd als de vader van de Samaritanen. Wellicht niet de verwekker, maar daar gaat het ook niet om. Maar inderdaad, meer dan Jacob was hier. Om het eens anders te zeggen. In Matthäus 12 stond immers meer dan Jona is hier. En meer dan Salomo is hier. Nou, hier is meer dan Jacob. Waarna de Heer de beroemde uitspraak doet, wie gedronken zal hebben in vers 14 van het water dat ik hem geven zal, die zal een eeuwigheid niet dorsten, maar het water dat ik hem geven zal, zal in hem worden een fontein van water, springende tot in het eeuwig leven. Kortom, het water is eeuwig leven. En de vrouw zei tot hem, Heere, geef mij dat water op dat mij niet dorsten. En ik hier niet moet komen om te putten. Ze vat het natuurlijk letterlijk op, dat deed Nicodemus ook al. Nee, toen ging het ook over water. Die vatten het ook letterlijk op, zeker. En dat was één hoofdstuk eerder maar hoor, Johannes 3. Dus, ja. Hè? Gaat heus om dezelfde dingen. Maar Jezus zei dan tot haar, ga heen, roep uw man en kom hier. De vrouw antwoordde en zeide, ik heb geen man. En toen zei de Heer Jezus, gij hebt wel gezegd, ik heb geen man, want gij hebt 5 mannen gehad en die gij nu hebt, is uw man niet. Waarna eindelijk de ethici grip krijgen op het verhaal. En breed uit vertellen hoe deze vrouw leefde van overspel en wel een hoer geweest zou zijn, want ze had 5 mannen gehad. Het lijkt me een beetje weinig voor een hoer, eerlijk gezegd. Volgens mij kun je zo niet aan de kost komen. Maar nee, maar we zien hoe onzinnig die verhalen zijn. Ja, dat klinkt wat beroerd als ik het zo zeg, maar dat is toch zo. Gij heeft 5 mannen gehad. Wat is er met die mannen gebeurd dan?
Ik heb een ongeluk zijn.
Gij hebt 5 mannen gehad en die gij nu hebt is uw man niet. Dat heb gij met waarheid gezegd.
Hoe kunnen we een man hebben die geen man niet is?
Ja, nou goed. Nou, ze heeft er een die ze niet mee getrouwd is officieel, dus kennelijk. Maar die andere 5, wat is er mee gebeurd? Staat er niet bij, die kunnen wel weggelopen zijn. Dan kan ze regulier van gescheiden zijn, bovendien ook. Ze kunnen overleden zijn.
En waar staat er erbij dat het per se een huwelijk moet zijn? Dit voor een huwelijksinstelling, kerk, nou, wel gemeentelijk?
Nou, het punt is natuurlijk dat de uitspraak over die gij nu hebt is uw man niet. Dat wordt dus eerst gezegd dat ze wel een man heeft en daarna wordt ontkend dat ze die man heeft. En de enige verklaring die ik daarvoor ken is dat ze dus wel leeft in gemeenschap met die man, maar dat het niet wettig geregeld is.
Moest dat dan?
Nou, nee, dat niet. Maar het hoort, of dat niet, ik had ook kunnen zeggen, ja, dat wel. Want het punt is natuurlijk dat het een niet zonder het andere gaat. En ook als het niet wettig geregeld is, dan nog zou het recht van wet hebben. Want men leeft in gemeenschap met elkaar en dus is men getrouwd.
Ja, precies.
Nou, als dat zo is, wat is er dan tegen? Want dat is het verhaal. Om dat ook wettig te bevestigen, om dat te registreren.
En andersom
is het in de Bijbel zo dat een huwelijk wettig. Nee, niet alleen in de Bijbel, maar zelfs. Nou, onze wetgeving weet ik trouwens niet, nu niet meer. Maar het is in ieder geval altijd zo geweest dat als er sprake was van een wettig huwelijk, maar er was geen sprake vervolgens van gemeenschap, dan werd het huwelijk achteraf ongeldig verklaard. Als men wilde, moet je natuurlijk ook aanvragen, omdat het dan niet erkend wordt als huwelijk. Zodat de wet, zijn eigen wet dus, niet erkent als er niet sprake is van gemeenschap. Heb je die? Je kunt wettig een huwelijk sluiten, maar als daarna geen sprake is van gemeenschap en men doet een beroep op die wet, dan ontkent die wet daarmee wat er eerder wettig gebeurd is, wordt ongeldig verklaard. Omdat het een niet gaat zonder het ander. En als men dus besluit om wel samen te wonen, samen te leven, of hoe zeg je dat netjes, hè? En zonder dat wettig te laten registreren, dan in een Bijbelse norm is het toch wettig. En heeft men dezelfde verplichtingen die anders zwart op wit vastgelegd zouden zijn. De enige reden waarom men niet zwart op wit zou vastleggen, ook niet op langere termijn, kan maar zijn omdat men probeert de wet te ontduiken. En de consequenties eigenlijk niet wil aanvaarden. Want in landen waar wetten zwart op wit staan, zal ik maar zeggen, daar zijn misschien mondelinge afspraken ook geldig, maar nooit te bewijzen. En dat is altijd het probleem dan. Maar goed, meer kan ik er ook niet.
Als het op papier staat, doen we er onderuit.
Als
het op papier staat, doen we er onderuit.
Ja, natuurlijk. Daarom zeg ik het liever niet op papier. Want dat kan tegen je gebruikt worden, dan zit je echt er vast, er staat een handtekening. Als je die niet hebt, kun je altijd nog ontkennen, kun je altijd zeggen dat je andere afspraken gemaakt hebt. Maar die andere afspraken zijn eigenlijk ongeldig. Dat is eigenlijk de gedachte. Maar wat hier dus staat, is dat ze wel leeft in gemeenschap met een man, maar het is niet haar wettige man. Dan kan ik me dat voorstellen, als je 5 huwelijken achter de rug hebt, of wat verwijzen dan ook, dan zou ik niet weten waarom je voor de 6e keer. Nou goed,
ja.
Ik heb dus iemand. Laat me niet over filmsterren beginnen. Maar er staat dus, gij hebt 5 mannen gehad en die gij nu hebt is uw man niet. De verklaring daarvan is heel eenvoudig. De 5 in verband met Samaria ligt zeer voor de hand. Want Samaritanen zijn Samaritanen omdat zij geloven in de Samaritaanse Pentateuch. Ja, de boeken van Mozes. Die hebben namelijk de 5 boeken van Mozes. Zelfs in een veel oudere versie dan de Joden hem hebben. Ja, als ik goed ben ingelicht, maar ik weet nooit of het waar is wat een ander schrijft. Hè? Dat is altijd moeilijk. Maar als ik goed ben ingelicht, hebben die Samaritanen zelfs een. Of althans hadden ze een versie van de 5 boeken van Mozes van ver voor onze jaartelling. Terwijl de oudste handschriften van ons Hebreeuwse Oude Testament via de Joden dus, en dus ook geldt het voor de vijf boeken van Mozes, zo'n beetje stamt uit de middeleeuwen. Ik kijk nog niet op een 100 jaar, want het interesseert me niet zoveel hoe oud het is, maar het is echt zo. Het zijn maar recente exemplaren. De oudste versie van de vijf boeken van Mozes, of het de beste is, weet ik niet, maar de oudste is de Samaritaanse. En echt in het Hebreeuws. Maar een beetje andere Hebreeuws dan wat van de Joden tot ons gekomen is. Maar niettemin is het zo. De Samaritanen kennen namelijk wel de vijf boeken van Mozes, maar kennen de rest van het Oude Testament niet. De verklaring daarvoor is eenvoudig genoeg. De rest van het Oude Testament is namelijk tot stand gekomen pas nadat Samaritanen al bestonden. Althans grotendeels. En daar gaat het maar om. In ieder geval, het Oude Testament is officieel pas samengesteld in de dagen van de Joodse Babylonische ballingschap. En toen bestonden de Samaritanen al. En ze hebben dat uiteraard van de Joden niet overgenomen. Maar het feit dat de Samaritanen wel degelijk de vijf boeken van Mozes kennen, de Torah dus, bewijst dat die dus al bestond in de dagen van voor de Assyrische ballingschap. Dat is leuk, want je leest in bijna alle tegenwoordige handboeken dat de boeken van Mozes tot stand zijn gekomen, ook in ieder geval zijn samengesteld en wellicht zelfs geschreven zijn in de dagen van de Babylonische ballingschap. En de nog ietsje modernere, en zo modern is het niet eens trouwens, maar de nog ietsje modernere zeggen dat het verhaal van Genesis 1, een scheppingsverhaal, dat het ontleend is aan de Babylonische traditie en ook geschreven is in de Babylonische ballingschap. Maar de vraag is dan altijd leuk, die vind ik altijd leuk, die vraag, hoe komen de Samaritanen dan aan de vijf boeken van Mozes?
Bij de top, hè?
Die moeten dat daarvoor al gehad hebben.
Ze zijn er gewoon halverwege heen gebracht.
Die hebben dat van, als dat gebeurd was, dan zouden ze van de Jodenboeken over hebben genomen. Dan zouden ze geen oneenigheid gehad hebben later. Nee, ze zijn langs een hele andere weg ontstaan. Je mag aannemen dat die priesters die door de koning van Assur gezonden werden naar Samaria om daar het volk in de wijze van de God des lands te onderwijzen, dat die dus inderdaad de boeken van Mozes bij zich hadden. En bovendien, als je de Oude Testamentse geschiedenis mag geloven, dan mag je toch. Dan staat het toch vaak genoeg dat ze de wetboeken hebben. En dat ze weten wat Mozes gezegd heeft. Dus dat is niks bijzonders aan, hoor. Maar het wordt hiermee bewezen. Dat de Samaritanen bestaan tot vandaag de dag. Meer dan 2500 jaar later. En ze hebben nog steeds niet anders dan de vijf boeken van Mozes. Dat is dus hun heilige schrift. De vijf. Nou, het mannelijke staat voor het geestelijke. Nou, wat is het geestelijke bezit van de Samaritanen? Wat is de man van de Samaritanen dus eigenlijk? De vijf boeken van Mozes, hier uitgebeeld als vijf mannen. En de man die gij nu hebt, is uw man niet? Ja, dat is een heel leuke, want dat is nummer 6. Maar dat staat er zelfs nou niet eens bij. En we lezen er verder ook niks over. En het hele punt is dat de 6 gewoon volgens de, in ieder geval mijn gebruikelijke wijze van verklaren, de 6 is, als positief is in elk geval, is het Christus, de hoge priester, niet zozeer de koning, Christus, de hoge priester, in de allereerste plaats. En ik kan me voorstellen dat het hier ook het geval is. Kortom, die 6e man is eigenlijk een beeld van de Heer Jezus zelf, die de hoge priester zou zijn, maar hij kwam voort uit de Joden. En toch zou hij hoge priester zijn, niet alleen van de Joden, maar voor heel het volk. Dat wil zeggen, toch ook voor de 10 stammen. En hoewel hij een Jood was, zou hij dus hoge priester zijn van de Samaritanen. Dus deze 6e man moet wel een beeld zijn, een type zijn van de Messias, die helemaal geen Samaritaan is. Of toch wel? Nou, hij heeft in ieder geval een Samaritaanse vrouw en dat lijkt me voldoende. Ja. Want de aardigheid van het verhaal is natuurlijk dat je kunt vragen, waarom vraagt de Heer nou naar die man? Ga heen, roep je man en kom hier. Hij vroeg dus naar die 6e. En dan moet ze zeggen, ja, dat is mijn man eigenlijk niet. En dan zou de tegenvraag kunnen zijn, nou, heb je daar problemen mee dan? Hij zei maar, heb je daar problemen mee dan? Maar die hebben we al gehad. Nee, blijkbaar niet. Nou, wat let haar dan om water te serveren aan de Heer Jezus? En andersom, wat zou de Samaritaanse vrouw dan verhinderen om water aan te nemen van een man die haar man niet is, van een Jood dus? En dat is het logische verband gewoon in het verhaal. Ook letterlijk bedoel ik maar, hè? Waarom vraagt hij naar die man? Omdat die man haar man niet is. Althans niet officieel. Maar het levert helemaal geen probleem op. Ze leeft wel in gemeenschap met die man kennelijk. Nou, dan kan die Samaritaanse vrouw dus ook water aannemen. Levend water, geestelijk water. Leven aannemen van de Heer Jezus. Die geen Samaritaan is, maar een Jood. Nou en? Maar de volgende vraag is natuurlijk, waarom wordt de Heer eigenlijk in, waar was het ook alweer, Lucas 10? Waarom wordt de Heer eigenlijk in de Bijbel toch voorgesteld als een Samaritaan? Een barmhartige Samaritaan namelijk. Nou ja, omdat hij de Samaritaanse vrouw heeft. Maar het moet u duidelijk zijn dat dat dan feitelijk toch de gemeente is. Uiteindelijk. Uit 10 stammen. En al wat er maar bij hoort, hè. En goed, Samaritanen waren de 10 stammen niet, maar waren de erfgenamen ervan. Dus daar gaat het maar om, hè. We hebben dat deel aangekregen. Nou, dat is het verhaal eigenlijk. Die 5 mannen die genoemd worden, zijn dus een beeld van de boeken van Mozes. En daarna, na de boeken van Mozes. Nou, wat komt er na Mozes? Christus uiteraard. Klopt precies dus. Nou, en wat zou er gezonden moeten worden naar de 5 broers van de rijke man? De 6e man. Lazarus. Daar heb je het. Die 5 mannen. En dan komt de 6e. Lazarus. Christus namelijk. Nou, dat is hier dus precies hetzelfde het geval. Gij hebt 5 mannen gehad en die gij nu hebt is uw man niet. Dat heb gij met waarheid gezegd. En dat sluit meteen aan bij de gedachtegang van de vrouw. Want daar speelt de Heer op in. Hij speelt namelijk in op de gedachten van de Samaritanen. Want die geloven dat als de Messias komt, zal hij alle dingen hen vertellen. Dat staat er geloof ik ook, hè? Even kijken waar er staat. In vers 29 in elk geval. Komt, ziet een mens, zegt die vrouw, die mij gezegd heeft, alles wat ik gedaan heb, is deze niet de Christus? En in vers 25 stond het al, hè? De vrouw zei tot hem, ik weet dat de Messias komt, die genaamd wordt Christus, wordt even vertaald naar het Grieks, hè? Wanneer die zal gekomen zijn, zal hij ons alle dingen verkondigen. En de Heer verkondigt van alles aan die Samaritaanse vrouw wat ze niet wist. Of wat ze niet wist, maar de Heer kende de waarheid zonder dat de vrouw het haar verteld had. En dat paste in haar beeld van de Messias. En dus zegt ze ook, kom ziet een mens die mij gezegd heeft, alles wat ik gedaan heb, is deze niet de Christus. Ik vraag me nog steeds eerlijk af hoe die Samaritanen erbij komen, dat als de Christus komt, dan zal hij alle dingen verkondigen. Maar ik heb zo het idee dat je dat bijvoorbeeld kunt afleiden uit Deuteronomium 29 of zo, vers 29, waar immers de beroemde uitspraak staat, de verborgene dingen zijn voor de Heer, onze God, en de geopenbaarde voor ons en onze kinderen. Maar de gedachte die er meteen achter steekt, is dat als de Messias komt, zal hij die verborgene dingen dus openbaren. En dat het de gedachte is, blijkt, want dat staat bijvoorbeeld in 1 Korinthe 2. Namelijk, dat wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord, in wat het hart des mensen niet is opgeklommen. Kortom, dat wat verborgen was bij God, heeft hij ons geopenbaard door zijn geest. Staat daar. En dus door de Messias. Oh goed, door de geest van de Messias, de geest van Christus, oké. Maar goed, dat staat er toch? Dus hoe ze dat precies geconcludeerd hebben, weet ik niet. Maar in ieder geval is het een Bijbelse zaak. In ieder geval. Mijn moeder, ja goed, dat gaat nog verder terug. Maar in ieder geval een profeet als Mozes, ja. die men zou moeten horen, waarna men zou moeten luisteren enzovoorts. Ik weet niet wat er nog meer bij staat over verborgene dingen die hij zou vertellen. Maar niettemin, dat is wel de gedachtegang. En de Heer presenteert zich dus op deze wijze als de Messias van de Samaritanen. En hij ontkent het niet, hij laat het zich aanleunen, heet zoiets in gewoon Nederlands. Dat wil zeggen, aangezien het zo is dat wie zwijgt toestemt, hè, gaat hij ermee akkoord, dat blijkt ook wel. Hij wordt hier in dit hoofdstuk dus, of vanaf dit hoofdstuk, beschouwd als de Messias van de Samaritanen. En dus als de beloofde Messias van de 10 stammen van Israël. En prompt komen er mensen tot geloof. De inwoners van die stad namelijk, die worden via die vrouw geroepen. En dan staat er in vers 39. En velen der Samaritanen uit Sichem, leuk hè, vele Samaritanen uit die stad geloofden in hem om het woord der vrouw die getuigde, hij heeft mij gezegd alles wat ik gedaan heb. Als dan de Samaritanen tot hem gekomen waren, baden zij hem dat hij bij hem bleef en hij bleef al daar, jawel, natuurlijk, 2 dagen van 1000 jaar per stuk, maar goed, hè? Hij bleef daar 2 dagen en er geloofden er veel meer om zijn woords wil, om zijn eigen woord. En dat is kenmerkend voor onze bedelingen. Geloven in de Heer Jezus Christus. En ze zeiden tot de vrouw, wij geloven niet meer om uw zeggens wil, want wij zelf hebben gehoord en weten dat deze waarlijk is, de Christus, de zaligmaker der wereld. En na 2 dagen ging hij vandaar en ging naar Galilea, zodat nu alsnog bevestigd wordt dat dat een beeld is dan van de wederkomst van Christus. Dat blijkt ook wel, want daar wordt de koninklijke hoveling genezen, zijnde een beeld van Israël in het algemeen. De koninklijke wordt genezen, de zoon. Nou goed. En nu is het hoog tijd, ja, ik sta een paar keer om mijn klok te kijken. Het is inmiddels hoogste tijd voor de pauze. En zo gaan we weer terug naar Lucas 16. Moet nog opschieten, anders kom ik er zelfs vanavond niet doorheen. De rijke man zegt, ik heb 5 broeders die dus achtereenvolgens getrouwd zijn geweest met een Samaritaanse vrouw. Zo zit het dus ongeveer. Nou, namelijk omdat beide de verwijzing zijn kennelijk naar Samaria, naar de Samaritanen met de 5 boeken van Mozes, de wet, zeg maar. En dat het zo is, blijkt hier uit Lucas 16 ook. Maar voor ik daar weer op inga, blijf ik even bij Johannes. Want ik was net even Johannes 4. Maar het ligt voor de hand om meteen even over te gaan naar Johannes 5. Waar de Heer in Jeruzalem bij de schaapspoort komt aan een badwater. Het welk in het Hebreeuws toegenaamd wordt Bethesda. Hebbende 5 zalen. Daar heb je weer zoiets. 5 zalen. Een zaal is een zuil eigenlijk, hè. Een zaal is een zuilengalerij. Dat is het verschil tussen een kamer en een zaal. In het Nederlands, oorspronkelijk. Een zaal is een ruimte met een dak erboven rustend op zuilen. En 5 zalen wil zeggen 5 zuilengalerijen. Dus een ruimte, een rij zuilen en dan weer een ruimte, weer een rij zuilen, ruimte, weer een rij zuilen enzovoort. Dat is de gedachte. Zodat hier sprake is van 5, maar ook van 5 rijen zuilen. Hangt er vanaf hoe je het uitlegt, want ik heb het al eens uitgerekend. Ja, als je 5 rijen zuilen hebt, heb je maar 4 zuilengalerijen. Ja, inderdaad. Ja. En als je 5 zuilengalerijen hebt, heb je 6 rijen zuilen.
Oh, ja.
Ja, oké. Maar daar gaat het nou niet om, wat het dan precies is. Maar het is het getal 5 en er wordt verwezen naar zuilen. Daar komt het op neer. Overdrachtelijk althans, en daar gaat het ons maar om. Dus 5 zuilen, nou ja, noem eens 5 zuilen. Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri, Deuteronomium. De boeken van Mozes. Het heet immers Mozes en al de profeten. In Lucas 24 bijvoorbeeld. Mozes en beginnende bij Mozes en al de profeten. Of gewoon Mozes en de profeten, maar Mozes staat bovenaan. Want al de profeten zijn weer gebaseerd op Mozes. Nog afgezien van dat boek 2 tot en met 5 van Mozes gebaseerd is op boek 1. Genesis namelijk, want zo is het daar. Je hebt eerst Genesis, daarop gebaseerd de volgende 4 boeken van Mozes. En daarop is de hele rest van de schrift gebaseerd. Nou, in ieder geval het Oude Testament. En dan zeggen we weer, het Nieuwe Testament is weer gebaseerd op het Oude. Maar goed, hè? Maar 5 zuilen, inderdaad, ja, daar rust de hele tempel ook op. Het hele bouwwerk. En dat is wat hier uitgebeeld wordt. Die 5 zalen van Bethesda zijn een beeld van het Oude Verbond. En hetzelfde geldt voor het badwater van Bethesda. Het stilstaande water van Bethesda. Het is eigenlijk hetzelfde als Siloam. Nee, niet hetzelfde badwater, maar overdrachtelijk is het hetzelfde. De verzamelde wateren, aangelegd in een vijver, is een beeld van het woord van God in het algemeen. En via de 5 zuilen natuurlijk een beeld van, in bijzonder de wet, de 5 boeken van Mozes. Nou, en daarin lag een grote menigte van kranken, blinden, kreupelen, verdorden. Zeg maar gewoon doden, want al die dingen die genoemd worden betekenen uiteindelijk gewoon dood. Hè? Vers 3. Een grote menigte van kranken, dan gaan ze dood. Blinden, dan hebben ze geen licht en dus geen leven en dus zijn ze dood. Kreupelen zijn impotent en hebben dus geen leven. Ze kunnen dus niet staan, op 2 verschillende manieren niet, zeg ik altijd. Verdorden, dan hebben ze geen water. Nou ja, het schijnt ruima te zijn of zo, maar verdord, zo ziet het eruit. En dus is het een uitbeelding van gebrek aan water, en water is leven, dus gebrek aan leven. En ze wachten op de roering van het water. Nou, roering, beweging dus, beroering, hè? Roering is in elk geval leven. Beweging immers, hè. En het water is leven, dat wil zeggen, dat kan het zijn. Water is niet altijd leven, maar water is een beeld van het woord van God. En als het woord van God in het bijzonder het Oude Testament is, dan is het niet leven, maar de dood. Want het Oude Testament is bediening des doods. Stilstaand water, en dat is het, is dus een beeld van de dood. En als het in beweging komt, of als het een fontein is die opspringt, hè, dan is het levend water, heet het dan, in de zin van bewegend water, of stromend water betekent dat. Maar overdrachtelijk betekent het natuurlijk gewoon dat het inderdaad het leven is van het nieuwe verbond. En dus het woord is van het nieuwe verbond. Maar hier heeft men wel dat water, een beeld van Mozes, de wet van Mozes, de 5 boeken van Mozes. Het is stilstaand water, een bediening des doods. Als er een kreupel ingeworpen zou worden, zou hij daarin verdrinken. Ook zonder het zeewier, bedoel ik maar. Maar ze wachten op de roering des waters, want een engel daalde neder op zekere tijd, dat is een toelichting in vers 4, want zo gebeurde dat kennelijk. Zomaar op een keer, dan daalt een engel daarin neder, in dat badwater, en die brengt het water in beweging. En dan, wie dan het eerst daarin kwam, na de beroering van het water, die werd gezond. Ongeacht van wat ziekte hij, of door wat ziekte hij gevangen was. De gevangene wordt dan dus vrij, hij was gevangen van een krankheid. En de eerste die erin valt, wordt genezen en wordt dus bevrijd. Want dat is meteen ook de gedachte. Nou ja, wat dat uitbeeld is makkelijk genoeg. Het gaat erom dat het oude verbond levend wordt door een engel des Heren die erin nederdaalt. Die engel, dat kan natuurlijk nooit iemand anders zijn dan de Heer zelf. Met andere woorden, als men Christus vindt in het Oude Testament, dan ontvangt men leven. En ik heb al een demonstratie gegeven vanavond van hoe dat dan zou moeten, bijvoorbeeld. Want Christus vinden in het Oude Testament. Nou, dat gebeurt bijvoorbeeld door te zien dat Jona een type is van Christus. En van zijn dood en opstanding ten derde dagen. En daaraan vast door te zien dat de psalmen inderdaad niet van de psalmisten zijn, maar van Christus zelf. En nog anders, dat Mozes, en dus ook de boeken van Mozes, maar dat Mozes een type is van Christus. En dat de verlossing die Mozes tot stand bracht in die dagen niet maar een historisch feit is, hoewel het dat is, maar vervolgens in hoge mate van belang is, omdat het een uitbeelding is van de Christus, de uiteindelijke verlosser, die het volk en zelfs de schepping verlossen zou. En als men dat erin gaat zien, hè, als men dus de overdrachtelijke, de profetische betekenis van het Oude Testament gaat zien, dat men gaat zien dat de wet en de profeten en de psalmen, kortom het hele Oude Testament, profetisch is en spreekt op verschillende wijzen over Christus, dan wordt het ineens een bediening van leven. Want dan is het niks anders dan de aankondiging van het nieuwe verbond. En dat is leven uiteraard. Dat is het maar, hè. En bij de Joden ligt tot de huidige dag een bedekking op hun ogen en oren dan wel hun hart. Volgens 2 Korinthe 3. En daarom verstaan ze de wet niet. We lezen hem wel, maar we verstaan hem niet. Pas als de Christus verschijnt, of als ze komen tot Christus, dan wordt de bedekking weggenomen. En dan zal men ineens nieuwe dingen vinden in de oude schat. Dat was ook een gelijkenis. De 8e uit Matthäus 13.
En waarom moet die eerste dan alleen gelezen worden?
Dat is het volgende verhaal. Er staat helemaal niet over dat de anderen niet genezen worden. Het verhaal gaat niet verder dan dat slechts de eerste genezen wordt. En de reden daarvoor is makkelijk genoeg overigens. Want dit is een hoge mate typologisch en daarom gaat het primair over de roeping van de gemeente en de verborgenheden van het koninkrijk. Zoals het bij gelijkenissen eigenlijk in het algemeen het geval is. En dat is hier natuurlijk ook zo. Die eerste die erin valt, die kreupelen, is uiteraard gewoon een beeld van de gemeente. Tenminste, als ze erin gevallen is en genezen is. Dus de eersteling. Dat is dus de gemeente inderdaad, want de gemeente is die gemeente van eerstelingen. Het is trouwens leuk dat er staat, er was een zeker mens die 38 jaar krank gelegen had. Nou ja, die werd uiteindelijk genezen. Niet door de engel in het water, maar door de Heer zelf. Maar dat is uiteindelijk gewoon hetzelfde natuurlijk. En die 38 jaar, die vinden we tamelijk gemakkelijk terug in Deuteronomium. Waar inderdaad vastgesteld wordt dat Israël al na 2 jaar het beloofde land had kunnen ingaan. Waar het niet dat Israël ongelovig was, zodat het pas 38 jaar later gebeurde. En men heeft 38 jaar zoekgebracht door in de woestijn min of meer rond te dwalen. In afwachting van dat de hele generatie zou zijn overleden. De werkzaamheid van de dood dus. Nou, daar gaat het maar om. Maar het is dan tegelijkertijd zo dat deze man, die 38 jaar ziek was en uiteindelijk in Bethesda genezen wordt, dus een beeld is in algemeen van Israël, maar dan toch een Israël wat eerst een poos, 38 jaar, hè, die het eerst een poos, laten we zeggen, Lo-Ami geweest is. Verworpen is geworden, of hoe dan ook maar. En daarom is het toepasbaar op Israël in het algemeen, maar het is natuurlijk in het bijzonder toepasbaar inderdaad op de 10 stammen van Israël, want daar gaat het maar om. En zo zijn we weer terug in Samaria. Zodat deze geschiedenis hier in hoofdstuk 5 rechtstreeks aansluit bij hoofdstuk 4. Alleen in hoofdstuk 4 is het een Samaritaanse vrouw en in hoofdstuk 5 is het een man. Maar dat maakt verder geen verschil. Dus sluit niet uit dat het beide inderdaad gaat over de gemeente. Nou goed, dan ga ik maar terug naar Lucas 16. 5 zuilen, 5 mannen. En de rijke man zegt, ik heb 5 broeders. Zoals gezegd, de rijke man staat voor de 2 stammen. Die ene rijke man staat voor 2 stammen. De 5 broers van de rijke man staan dan dus heel gewoon voor 10 stammen. Makkelijk genoeg. Maar de 5 wordt genoemd. En dat verwijst tegelijkertijd inderdaad naar de Samaritaanse Pentateuch. Dat wil zeggen de Samaritaanse Torah. De 5 boeken van Mozes. Ik heb 5 broeders. Dat hij, Lazarus, hun dit betuigen opdat ook zij niet komen in deze plaats der pijniging. En Abraham antwoordt dan in vers 29. Zij hebben Mozes en de profeten. Daar heb je het. Dat geldt voor Israël in het algemeen. Ze hebben Mozes en de profeten. En wat Mozes betreft geldt dat in ieder geval voor de Samaritanen. Ze hebben Mozes en de profeten, dat zij die horen. Daar moeten ze naar luisteren. Niet naar Lazarus, maar naar Mozes en de profeten. En toen zegt die rijke man in vers 30... Nee, vader Abraham, maar zo iemand van de doden tot hen heen ging... zij zouden zich bekeren. Omdat het een demonstratie is van levenskracht... en van de werkzaamheid van de schepper enzovoorts. Maar Abraham antwoordt en zegt... Indien zij Mozes en de profeten niet horen... zullen zij ook al waren dat er iemand uit de doden opstond... zich niet laten gezeggen. Dat wil zeggen, dan zullen ze ook niet horen... En zo is het ook, en dan wijs ik er maar weer eens op, dat Lazarus natuurlijk een type is van de Heere Jezus, maar het punt is dat de Heere Jezus niet een eigen boodschap gepredikt heeft. De lui die naar de Heere Jezus luisterden, luisterden weliswaar naar zijn stem, maar de boodschap die hij doorgaf was niet zijn boodschap. Hij was de boodschapper, maar de boodschap zelf kwam heel ergens anders vandaan, namelijk uit de wet en de profeten. Ja, dus uit Mozes en de profeten. Het is een hardnekkig, tamelijk christelijk misverstand... dat Jezus van Nazareth een nieuwe godsdienst gepredikt zou hebben of zo. Of een, iets nieuws gebracht zou hebben waaruit het christendom dan ontstaan zou zijn of zo. Dat is maar dwaasheid. Net zo dwaas is de andere misvatting, namelijk dat Paulus dat gedaan zou hebben. Hetzelfde, namelijk een nieuwe prediking enzovoorts. Want dat is ook niet waar. Want in beide gevallen geldt dat hun prediking rechtstreeks ontleend was aan Mozes en de profeten, aan het Oude Testament. En wat de Heer Jezus zelf betreft is dat, en daar gaat het nu om, daarom ga ik daar nu op in, is dat zelfs opmerkelijk, want je vraagt je soms af waarom de Heer dan niet gewoon ooit een keer zegt tegen die mensen van, je moet in mij geloven enzovoort, dan zul je eeuwig leven hebben enzovoorts. He? Hij doet het niet. Nee, wat hij predikt is inderdaad de wet en de profeten. En hij stelt hen vragen over het Oude Testament... in de hoop dat zij het Oude Testament zouden openen, zouden bestuderen... en door bestudering en kennis van het Oude Testament... zou men dan moeten komen tot aanvaarding van de Heer Jezus als de Messias. Want uit het Oude Testament zou moeten blijken dat Jezus, gezien wat hij deed... de Messias moest zijn. Nog afgezien van het gezien de tijd waarin hij optrad. Want zoals dat geldt ook nog. Maar niettemin, dat is de gang van zaken. Als de Heer uit de dood is opgestaan... en hij komt daar op de... Hij komt de Emmausgangers tegen. Leuk, hè? Dat kan het ook niet helpen. Ook een beeld van de gemeente natuurlijk. Die twee, hè? Het dubbele deel, zal ik maar zeggen. Cleopas... Nou goed. Maar ik kom die Emmausgangers tegen en die wisten niet wat er aan de hand was. Die zeiden, wij dachten dat Jezus de Messias was, maar het is nou de derde dag van dat hij gestorven is. Dus glashard, het is nou al de derde dag. Dan heb je echt van het Oude Testament niet veel begrepen als je dat zegt hoor. Het is nu al de derde dag en... Want de verlossing komt altijd op de derde dag. Ik heb het eens een keer willen tellen. Ik weet niet of ik dat al gezegd heb. Ik heb eens een keer een lijst willen maken van alle plaatsen in het Oude Testament waarover de derde dag gesproken wordt. Daar ben ik mee gestopt. Ik ben er gewoon mee opgehouden. Dat was niet te doen. Zo vaak als dat voorkomt. Heel onbelangrijke details, maar er staat er talloze malen. De derde dag. Dan komt altijd verlossing. Dan wordt het verlorene teruggevonden of hoe het allemaal maar heten mag. En die Emmausgangers zeggen, het is nou de derde dag van dat deze dingen gebeurd zijn. Ze weten dus niet dat de Heer is opgestaan. Nou goed, wat de Heer dan doet, is dat hij met hen de schrift opent. Oh, ik heb het hier bijna voor me liggen. Zegt hij, of dan staat er in hoofdstuk 24 van Lucas, dat hij tot hen zegt, in vers 25, o onverstandige en tragen van hart om te geloven al hetgeen de profeten gesproken hebben. Ze hebben natuurlijk wel wat geloofd, anders hadden ze niet gedacht dat Jezus misschien degene was die Israël verlossen zou, in vers 21. Ze hebben dus wel wat opgepikt uit het Oude Testament. Maar de Heer zegt, onverstandig en tragen van hart om te geloven al hetgeen de profeten gesproken hebben. Moest de Messias, moest de Christus niet deze dingen lijden en alzo zijn heerlijkheid ingaan. En hij zegt niet, moest ik, maar hij zegt, moest de Christus. Hoezo? Nou, vers 27. Begonnen hebbende van Mozes en van al de profeten, want vanuit Mozes kom je bij al die profeten terecht... Omdat al die profeten in wezen niet anders doen dan verder uitbouwen van de dingen die door Mozes al gezegd of geschreven zijn. Dus begonnen hebben van Mozes en van al de profeten legde hij hun uit in al de schriften. Nog niet eens uit al de schriften, maar in al de schriften hetgeen van hem was. Hetgeen van hem geschreven was. Nou ja, oké. Okay. Maar het gaat erom dat al die schriften inderdaad over hem spreken en van hem zijn. Over hem handelen. En dat is niet alleen wat de Heer hier doet, maar dat is wat hij altijd gedaan heeft. De schrift openen en zijn toehoorders daarnaar verwijzen. Soms heel direct en soms ook wat meer bedekt. Maar niettemin, hij stelde hun als het ware vragen opdat ze tot onderzoek van de schriften zouden overgaan, om daaruit te concluderen dat hij inderdaad de Messias was. Nou, daar gaat het maar om. En als men dus Mozes niet gelooft, ja, dan zal men de Heer Jezus ook niet geloven. Uiteraard niet. Dat kan niet anders. En andersom, als men in de Heer Jezus gelooft als een Messias, dan gelooft men dus in Mozes. Want die heeft de Messias aangekondigd. Die twee dingen gaan niet zonder elkaar. Dat wordt trouwens ook gezegd in Johannes 5, hoor. Dat is weer verderop in het hoofdstuk. De versen vanaf vers 39 van Johannes 5. Onderzoekt de schriften, want gij meent in dezelfde het eeuwige leven te hebben. En inderdaad, die zijn het die van mij getuigen. En gij wilt tot mij niet komen opdat gij het leven moogt hebben. Nou, dan heb je het hele verhaal in één keer. En daarna staat er in vers 45. Meent niet dat ik u verklagen zal bij de Vader, die u verklaagd is Mozes, op welke gij gehoopt hebt, want indien gij Mozes geloofde, zo zoudt gij mij geloven, want hij heeft van mij geschreven. Maar zo gij zijn schriften niet gelooft, hoe zult gij mijn woorden geloven? Nou, dat lijkt me duidelijk genoeg. Dat betekent dat het evangelie gepredikt kan worden, en moet worden ook eigenlijk, uit de boeken van Mozes.